Ik stel voor, broeders en zusters, dat we beginnen met de eerste psalm. Psalm 1. Om in ons thema te komen. De openbaring van Israëls Messias in de psalmen. We zullen met elkaar zien. Hoewel ik deze psalm nu niet helemaal ga behandelen, maar even ter inleiding dat meteen eigenlijk al het boek der psalmen geopend wordt met niemand minder dan de Messias van Israël. Ik lees je voor uit de herziene Statenvertaling. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die van vreugde vindt, zijn vreugde vindt in de wet van de Heere, en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. En daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Een prachtige opening eigenlijk van het boek der psalmen. Want ja, we kunnen natuurlijk ons de vraag meteen stellen, wie is die man? En ik gaf u eigenlijk al meteen het antwoord. Ja, de man die in de raad van zichzelf kon zeggen en die ook bewezen heeft niet gewandeld te hebben in de raad van de goddelozen, niet een moment gestaan heeft op de weg van de zondaars, die geen moment gezeten heeft op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vond in de wet van de Heere en die wet ook dag en nacht overdenkt. Ja, wie anders dan de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus, wordt eigenlijk in deze eerste verse door de Heilige Geest geschilderd. Ik moet u zeggen, ik herken mij niet in deze man. Maar ik herken wel de man met een hoofdletter. De Heer Jezus Christus. En wat is het geweldig, en we komen daar misschien later nog wel even over te spreken, dat inderdaad wat hij doet en ook gedaan heeft, maar ook nog zal doen, want we zullen ook heel veel profetische psalmen met elkaar gaan bezien. Wat hij zal doen en heeft gedaan, zal gelukken. Dat is van de mens niet te zeggen dat alles wat wij ondernemen gelukt. Maar van deze man, die heeft inderdaad op het kruishout van Golgotha het uitgesproken. Het is volbracht. Hij heeft op een volmaakte wijze de wil van God volbracht. En vandaar dat we eigenlijk, en zo zullen we wel vaker in deze conferentie zien, als we wat dieper op de tekst ingaan, dat we eigenlijk telkens weer komen bij dat prachtige onderwerp wat we dit weekend met elkaar gaan overdenken. De openbaring van Israëls Messias in de psalmen. Ik weet niet hoe dat in uw oren klinkt als ik zeg Israëls Messias. Ik zou me kunnen voorstellen dat er wel onder ons misschien zijn, of misschien ook helemaal niet, die zeggen, ja, ho, 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 is dat niet een beetje kort door de bocht? Want hij is ook mijn Messias. En daar zeg ik natuurlijk volmondig amen op. Hij is inderdaad onze heiland, onze Heer Jezus Christus. Hè, Messias, dat is het Hebreeuws, hè, voor het Grieks, hè, Christos. En wij mogen hem inderdaad, hè, die God van Jacob, kennen, waar we net van gezongen hebben, in en door de Heer Jezus Christus. En toch, lieve vrienden, en ik denk dat dat ook belangrijk is om dat steeds voor ogen te houden, is hij in de eerste plaats gekomen voor zijn eigen volk. En we zullen ook met elkaar gaan zien dat ook de Messias van Israël, die openbaring die we vinden in de psalmen, ook voor een groot deel gerelateerd is aan zijn relatie met zijn volk Israël. Zijn verhouding ten opzichte van het volk waar deze Messias zelf, de gezalfde, is voortgekomen. Belangrijk ook te beseffen dat Ook in het Nieuwe Testament, vooral ook in de Evangelie, we telkens ook zien die bijzondere relatie die daar is tussen de Messias en Israël. Als de engel in Matthäus 1 vers 21 tot Jozef zegt in een droom, gij zult hem de naam Jezus geven, dan verklaart de engel meteen die naam, want hij is het die zijn volk zal zalig maken. En volk is enkelvoud. Hij is in de eerste plaats gekomen voor zijn eigen volk. Voor het volk waaruit hij is geboren. Hij is geboren uit een Joodse maagd. In de Hebreeënbrief, daar zien we ook zijn relatie, vaak geschetst ook ten opzichte van zijn volk als zijn broederen. En dat is belangrijk dat we ook, vooral ook als we Gods woord lezen in de psalmen, maar ook zeker ook verder in de schrift, dat we oog gaan krijgen voor die bijzondere relatie die daar is tussen God, de God van Israël, en het volk van Israël. Ik moet ook denken aan die bekende woorden, misschien voor u, of misschien wat minder, in Matthäus 15 vers 24, waar de Heer Jezus zegt, ik ben gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Dat was zijn dienst. Daarvoor kwam hij. En in die context is zo belangrijk, en ik zeg dat ook vaker ook in samenkomsten, dat we ook de evangelie vooral ook zien, ook in die context. Van de Messias die in de eerste plaats kwam, of zelfs, zoals de Heer Jezus heel expliciet zegt in Matthäus 15 vers 24, kwam voor de verloren schapen van het huis Israëls. En dan denk ik ook natuurlijk aan hoe Johannes zijn evangelie begint in Johannes 1 vers 11. Als hij zegt, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En daar laat Johannes eigenlijk de grotere context zien. Want hij zegt, maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven, kinderen gods te worden. Hij kwam tot het zijne. Ik denk dat het daar vooral ook gaat om alles wat zijn bezit was en is. Zijn land, zijn stad, zijn volk, maar ook heel persoonlijk. Hij kwam tot de zijnen. Zij die hem toebehoorden. Hij kwam tot de zijnen. En inderdaad, de zijnen hebben hem niet aangenomen. En wat een enorme tragedie ligt in die woorden. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem hebben aangenomen, hun heeft hem macht gegeven, kinderen gods. En zoveel, ja, dan mogen we weten als we dan verder de heilsontwikkeling volgen in de Bijbel, dat inderdaad dat niet alleen de Joden betreft, maar ook degenen die uit de heidenen tot geloof zijn gekomen in de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus, die wij mogen kennen als het hoofd van de gemeente, waarvan wij het lichaam zijn, waarvan wij leden zijn. Belangrijk om dat onderscheid eigenlijk al meteen goed te zien, zodat we de dingen ook goed in hun context gaan verstaan. Ja, maar even nu wat voortborduren op ons onderwerp. Het is tenslotte een inleiding vanavond. De openbaring van Israëls Messias in de psalmen. Ik vind het altijd zo mooi. Er zijn eigenlijk drie Bijbelboeken makkelijk te vinden. Als je de Bijbel eigenlijk niet zo mee vertrouwd bent, dan is het boek Genesis makkelijk te vinden. Dan is het boek Openbaring eenvoudig te vinden. Het laatste Bijbelboek. Het boek van de psalmen is ook makkelijk te vinden, want je slaat gewoon de Bijbel in het midden open, en dan kom je bij het boek van de psalmen. En dan kun je zeggen, dat is toeval. Nou, ik geloof niet in toeval, en zeker niet als het gaat om het woord van God. Maar ik denk vooral ook dat eigenlijk ons meer te zeggen heeft. De psalmen, zou je kunnen zeggen, vormen het kloppend hart van de Bijbel. Als we de psalmen lezen, bestuderen, overdenken, dan zie je vaak dat je uitkomt ook bij het hart van de psalmist zelf. Die vaak zijn moeite beschrijft, zijn strijd beschrijft. Ik vind zelf ook prachtig eigenlijk dat je juist ook in het boek van de psalmen eigenlijk je zo vaak met de psalmist kan identificeren. Er kan soms een verdriet in je leven zijn of een moeite, wat je soms moeilijk met anderen kan delen. Maar dan is het vaak dat de psalmist aan jouw verdriet of aan jouw moeite woorden geeft. Op een manier zoals een mens eigenlijk nooit daar woorden aan zou kunnen geven. Het is het hart van de Bijbel. Het is het hart van de psalmist. En het mooie is natuurlijk dat als je dan zo meegaat met de psalmist, dat er eigenlijk altijd bij een lofprijzing uitkomt. Hij neemt je altijd mee de berg op. Soms heel diep het dal in. En dan vervolgens ook weer die berg op. En dan kom je inderdaad weer uit bij de lofprijzing die je aan God tot uitdrukking mag brengen. Maar bedenk tegelijkertijd, we zijn natuurlijk altijd toch wel een beetje geneigd om de Bijbel naar onszelf toe te lezen. En dat mag. Laten we dat vooral ook blijven doen. Maar zie je ook vaak dat er ook een grote nood van het gelovig overblijfsel van Israël in de psalmen wordt beschreven. En we weten dat dat gelovig overblijfsel van Israël ook nog een moeilijke tijd tegemoet gaat. Trouwens sowieso het volk van Israël. En als u het nieuws volgt, dan weet u in wat voor een enorme tragedie eigenlijk. Hè? Niet alleen het volk in het Eretz Israël, het land Israël terecht is gekomen na 7 oktober. Maar natuurlijk ook Joden wereldwijd. Hè? Het antisemitisme rukt op. En het is onvoorstelbaar hoe zich het inmiddels meester heeft gemaakt van onze universiteiten. En noem maar op. Het is ongelooflijk. En het is niet alleen lokaal, maar het is wereldwijd. Hè? En ook daar geeft de psalmist vaak woorden aan, profetische woorden. En dat is ook belangrijk, en dat zeg ik er maar meteen bij, want wij, onze stichting, voor zover u nog niet zo bekend bent met Israël en de Bijbel, is een stichting die echt in het leven is geroepen om Joodse mensen hun eigen woord weer terug te geven. In hun eigen woord vinden ze hun eigen Messias. Bedenk dat de Bijbel een Joods boek is. Hunnen zijn de woorden Gods toevertrouwd, zegt Paulus in Romeinen 3, vers 2. Wat is dan het voorrecht van een Jood? Toch deze in de eerste plaats, zegt Paulus. Hunnen zijn de woorden Gods toevertrouwd. Toevertrouwd. Er staat niet, God heeft hen dat woord gegeven. Nee, hij heeft hen dat woord toevertrouwd. Als je iets kostbaars hebt, dan geef je dat niet zomaar aan elk willekeurig persoon. Dan wil je dat geven, dan vertrouw je dat toe aan iemand waarvan je weet, die zal daar zorgvuldig mee omgaan. En inderdaad, als je de geschiedenis van Israël leest, dan moet je constateren dat ze heel vaak de Heere de rug hebben toegekeerd. Heel vaak andere goden zijn nagelopen, enzovoort, enzovoort. Het is niet een mooie geschiedenis. Maar als het gaat om het bewaren van het woord van God, daar zouden we een hele avond eens over kunnen doorspreken, is heel bijzonder hoe zij inderdaad met grote zorgvuldigheid niet alleen het woord hebben opgetekend, maar ook door de eeuwen heen dat woord hebben overgeleverd. Via een bepaaldje, allerlei ingewikkelde systemen met tellingen enzovoort enzovoort, zodat er geen jota en tittel, woorden van de Heer Jezus, verloren zou gaan. Hij heeft hun dat woord toevertrouwd. Het is voor ons een eer om dat woord weer aan hen terug te geven. Heel eenvoudig. Zonder enige pretentie. Heel eenvoudig te zeggen, dit woord hebben wij van jullie ontvangen. En we zijn er dankbaar voor met dit woord. Het zijn jullie apostelen, profeten, evangelisten die dat woord hebben opgetekend. Jullie zijn het die dat woord hebben bewaard. En uit dankbaarheid geven we dat woord weer aan je terug. En weet je, dat vind ik altijd zo mooi. Elke Bijbel is een evangelist, hè? Wist je dat? Ja. Soms geef je een Bijbel weg en dan denk je, wat zal ermee gebeuren? Je zou er wel een tracer in willen hebben. Hè? Dat je denkt van, hoe gaat dat nou verder? Maar de Heere gaat zijn weg. En misschien staat die Bijbel wel een aantal weken, maanden, jaren, misschien ergens op een boekenplank. Maar hij is er. En als het moeilijk wordt, is hij beschikbaar. En spreekt hij. God spreekt tot zijn woord. Het geloven is uit het gehoor, zegt Paulus. Romeinen 10, vers 17. Het geloven is uit het gehoor en het gehoor is uit het woord van God. God spreekt door zijn woord. Wel. En dan komen we vanzelfsprekend. En daar hopen we natuurlijk ook tijdens deze conferentie meerdere malen ook bij stil te staan. Dan komen we natuurlijk ook bij het hart van de Messias van Israël. Want heel veel psalmen beschrijven de zielsroerselen van de Heer Jezus. Ik denk, hè, als je vooral ook wil gaan naar het lijden dat de Heer Jezus, hè, door zijn weg door dit leven is gegaan, heeft moeten gaan, dat je dan vooral eigenlijk moet zijn in de psalmen. Daarin vind je vaak beschreven wat je in de, bijvoorbeeld de evangelie niet beschreven vindt. In de evangelie daar vind je wel een ooggetuigenverslag van alles wat er heeft plaatsgevonden. En zorgvuldig. Maar vaak in de psalmen dan kom je in het hart van de Messias. En daar verlang ik naar. Ik heb hem lief. U toch ook? En wat is het fijn als je iemand mag kennen. Dat je ook inderdaad, hè, niet alleen weet wat die, ja, wat die persoon jou wil geven, maar ook wat er in dat hart van die persoon leeft. Waarom hij jou dat geeft. Waarom hij die weg is gegaan van het lijden om jou te verlossen. Om zijn volk te verlossen. En dat is eigenlijk zo mooi, vind ik zelf ook in de psalmen. Dat we het innerlijk van de Heer Jezus op vaak hele aandoenlijke wijze vinden beschreven. Ook bijzonder, zoals Petrus, en hij is de apostel der besnijdenis. Hè. Hij, ook zijn brieven zijn belangrijk om ook in die context ook te zien. Hè. Apostel der besnijdenis. Ook bijzonder dat Petrus bijvoorbeeld in 1 Petrus 1 vers 11 zegt, dat de profeten, hè, dat zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde toen hij vooraf getuigde van het lijden dat over Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Zijn we ons niet altijd misschien van bewust. Maar als we de profeten lezen, lieve vrienden, dan is het de geest van Christus die in hen sprak. En die profeten hebben vaak ongetwijfeld zich verwonderd afgevraagd van, maar waar gaat dit over? Over welke tijd gaat dit? En in welke context staat deze profetie die ik mag optekenen of uit mag spreken? En dan zegt Petrus, geeft eigenlijk een prachtig antwoord. Hij zegt, zij getuigden vooraf van het lijden dat over Christus zou komen. En over de heerlijkheid daarna. Dat is het grote geheim in Gods woord. Het is altijd van lijden tot heerlijkheid. En misschien herkent u dat ook wel in uw eigen leven. Die zegt van ja, ik heb dingen in mijn leven meegemaakt. Ja, waar ik wel heel veel verdriet over heb gehad. En toch zou ik ze achteraf niet willen missen. Ze hebben me uiteindelijk wel tot dat beginsel gebracht, hè, van crisistijd tot Christustijd. Kent u dat? Nou, dat is eigenlijk wat we vinden bij die profeten. En vooral ook in de psalmen, die tweedeling. Hè, dat lijden van Christus en de heerlijkheid daarna. Nou, we hopen zondagochtend vooral stil te staan bij psalm 22. Onze geliefde broeder Jan Hendrik zal daarover spreken. En dan zult u vooral ook zien hoe inderdaad dat lijden van de Heer Jezus daar beschreven wordt. Hè. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die enorme, diepe, hè, noodkreet die hij daar heeft uitgesproken. Vermoedelijk heeft ook de Heer Jezus, en dat weten wij eigenlijk bijna wel zeker, die hele psalm ook op het kruis gereciteerd. En dat eindigt dan, hè, met omdat hij het gedaan heeft. Het is volbracht. Maar het is ook zo mooi. En ik ga Jan Hendrik jou niet het gras voor de voeten wegmaaien. Maar hè, er staat er in vers 28 en 29. Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten van de heidenvolken enzovoort enzovoort. Daar zie je de vrucht van zijn lijden. En vervolgens de vrucht van zijn opstanding, zijn verheerlijking. En hoe die heerlijkheid straks aan de volken, natuurlijk in het bijzonder ook, in de eerste plaats aan zijn volk Israël, geopenbaard zal worden. Lees dus die psalmen altijd met de gedachte en met de vraag eigenlijk aan God. Wat wilt u mij leren over de persoon van de Heer Jezus Christus? En dan, als we even hebben, hè, over dat lijden en die heerlijkheid. Hè, ik neem nog een voorbeeld, psalm 69, vers 15 en 16, daar staat hij: ontruk mij aan het slijk en laat mij niet wegzinken. Laat mij gered worden van wie mij haat en uit de waterdiepte. Laat de watervloed mij niet overspoelen, de diepte die mij niet verslinden, de put zijn mond boven mij niet sluiten. Voelt u die angst die daar eigenlijk waar hier, tot uitdrukking wordt gebracht? Moet je voorstellen dat je in een put bent en de angst hebt dat die put boven jou gaat sluiten. Dat je wegzinkt in dat modder. Lieve vrienden, de Heer Jezus Christus, hij is weggezonken in de modder van mijn zonde, van mijn ongerechtigheden en van uw ongerechtigheden. Hij heeft dat alles ondergaan, omdat hij u en mij op het oog had. Maar natuurlijk boven alles ook. Dat hij de Vader, gehoorzaam was aan de Vader, dat hij de Vader wilde verheerlijken, dat hij wist dat dat de weg was die hij moest gaan, om uiteindelijk ook zijn volk te redden en zalig te maken. Psalm 69, vers 22. Ja, ze hebben mijn gal als mijn voedsel gegeven. Mijn dorst hebben zij mijn zure wijn laten drinken. Het is één op één na te lezen in de evangelie. En dan vers 36 in Psalm 69. Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda herbouwen. Daar zullen zij wonen en het bezitten. Prachtig. Van lijden tot heerlijkheid. De vrucht van zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding zal ook uiteindelijk ook tot uitdrukking komen dat God Sion zal verlossen, lieve vrienden. En ik geloof dat dat in de meest letterlijke zin bedoeld wordt. Als we lezen over Sion, dan is dat niet de kerk. En dat kan je dan wel toepassen, maar let wel, toepassen is geen uitleg, hè? Je kan wel toepassen. En dan zeggen, dat vind ik, dat is wel mooi, dan kan ik mezelf of met anderen daar wel mee bemoedigen. Maar toepassen is geen uitleggen. Uitleggen is kijken naar de context. Waar staat dat? Hoe staat dat? Aan wie is dit gericht? Dat is uitleggen. En daarom ontbreekt het nog wel eens, helaas, aan. Want we zijn zo egocentrisch. We zijn zo op onszelf gericht. Maar de Bijbel wordt zoveel rijker als we inderdaad die grote lijnen gaan ontdekken. Als we inderdaad gaan zien wie niet alleen de afzender is, maar aan wie ook de geadresseerde is. En dan, als de Heer het hierover heeft, dat hij Sion zal verlossen en de steden van Juda zal herbouwen. Ja, denkt u dan aan de kerk? Nee, ik niet. Als de Heer spreekt over Sion, bedoelt hij Sion. Als de Heer spreekt over Israël, bedoelt hij Israël. Als de Heer spreekt over Juda, bedoelt hij Juda. Begrijpt u? En dat is denk ik de kern waar het altijd om draait. Te luisteren naar wat Gods Geest ons wil bekendmaken door dat woord. En dat woord zorgvuldig te bestuderen. En dan wordt de Bijbel zo'n geweldig rijk boek. De Openbaring van Israëls Messias in de psalmen. Nou, dat is niet een thema wat Jan Hendrik en ik bedacht hebben. Nou, een beetje wel natuurlijk. Maar het is een thema wat de Heer zelf bedacht heeft. Want als de Heer Jezus verschijnt aan zijn discipelen, Lucas 24, vers 44, als u het wil noteren, dan staat de opgestane Christus, uit de dood verrezen Heere, staat daar ineens te midden van zijn discipelen. En die dan wat verwonderd reageren, omdat zij daar hem zomaar ineens aanschouwen. En dan zegt hij: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Hij is dat woord. Dit zijn de woorden. Hij is zelf logos. Hij is dat woord. Als hij in uw midden staat, zegt hij: dit is het woord. Het is een vlees geworden woord. Nou ja, vlees geworden in verheerlijkte vorm. En het is het woord, zegt hij, dat ik tot u sprak, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat. En dan zegt hij: in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. Ja, ziet u, daar heb je het. Het moest allemaal vervuld worden. En het werd vervuld. En het mooie is natuurlijk, als Petrus later ook ja, hè, ook die Heilige Geest mag ontvangen, dat hij vervolgens op die Pinksterdag, ja, uit welk boek spreekt over de opstanding van Christus? Uit het boek der Psalmen. Prachtig om dat dus te zien. En dan is het ook zo mooi dat de psalmen beschrijven eigenlijk de Heer Jezus, de Messias, in al zijn wezenskenmerken. Om te beginnen, hij is waarachtig God. Een thema wat vandaag aan de dag nogal eens onder druk is komen te staan. Vooral ook bij bepaalde messiaanse bewegingen, dat men zegt, ja, maar weet je, dat je... Jezus is natuurlijk een historisch persoon, maar dat hij ook werkelijk God is. Toch is dat wat de schrift heel expliciet zegt, niet alleen in het Nieuwe Testament. Thomas zegt, hè, mijn Heer en mijn God. Maar denk bijvoorbeeld ook aan Psalm 45, vers 8. En ik citeer... Waar staat, u hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. En daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En prachtig hoe hier de psalmist getuigt over de God. Inderdaad, die andere God, en dan zeg je het ermee bijna een beetje plat. Je moet altijd voorzichtig zijn om dat in je eigen woorden terug te geven. Gezalfd heeft. Uw God heeft u gezalfd, o God, met vreugdeolie. Prachtig. Vandaar ook dat hij ook de Messias is. De Messias is. Een ander voorbeeld, en we zouden er heel veel kunnen noemen, maar misschien dat u ze of voor uzelf nog eens thuis kunt doorlezen, is bijvoorbeeld Matthäus 22, waar de Heer Jezus dan een twistgesprek heeft met geestelijke leiders van Israël. En dan zegt hij in vers 42, en wat denkt u van de Christus? Daar moet je eigenlijk lezen, wat denkt u van de Messias? Nou, dan gaan ze los hoor. Wat denkt u van de Messias, wiens zoon hij is? Nou, dan kunnen ze het antwoord wel geven. Nou, Davids zoon. Hij is toch Davids zoon? En dan zegt de Heer Jezus... En dan citeert hij Psalm 110. Hoe kan dan David hem dan in de geest zijn Heere noemen? Als hij zegt, de Heere heeft gezegd tegen mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Als David hem dan zijn Heere noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Ja, en dan lees je, en niemand... kon hem antwoord geven en ook durfde niemand hem vanaf die dag meer iets te vragen. Ja. En dat is eigenlijk vandaag aan de dag wat je ook merkt als je met Joodse mensen spreekt, ook zeker met orthodoxe Joden. Als je spreekt over de Messias, dan denken ze vaak aan iemand die een geweldig charisma heeft. Iemand die straks zal opstaan. Menachem Smeerson bijvoorbeeld, hè? Dat was zo, hè? Zo iemand waarvan ze trouwens nog steeds denken dat hij zal opstaan en dat hij nog steeds, hè, zijn geest ergens rondzweeft. Maar als je spreekt over dat de Heer Jezus ook God is, ja, dan wordt het moeilijk. Dan wordt het gesprek ineens moeilijk. Ik weet wel dat er een keer met een orthodoxe Joodse jongen daarover sprak. Dat hij, toen we daar een gedeelte over lazen, volgens mij was Jeremia 23, zou ik even na moeten kijken, dat hij helemaal begon te beven. Dat hij zich voor het eerst eigenlijk zich realiseerde dat inderdaad de Messias ook God zelf is. En toch is dat, wat als je de psalmen zorgvuldig bestudeert, ook heel expliciet ook tegenkomt. En dat is ook waar de Heer Jezus ook zijn tijdsgenoten, religieuze leiders van Israël, ook mee confronteerden vanuit Psalm 110. Maar zijn vleeswording vinden we ook in de psalmen. Ook morgenavond onder andere te spreken over Psalm 139 en dan zullen we dat ook zien. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Psalm 8. Wat is dan de sterveling, vers 5 en 6, dat u aan hem denkt? We zingen daar vaak over, hè, dat lied, Psalm 8. En het mensenkind dat u naar hem omziet, toch heb u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en met eer en glorie gekroond. En dan staat er, u doet hem heersen over de werken van uw handen, u hebt alles onder zijn voeten gelegd. Oh, 9 van de 10 christenen, nou overdrijf ik misschien een beetje, ze zeggen, oh, dat gaat over de mens, met de kleine letter. Ja, maar dan moet je de Hebreeënbrief er eens bij lezen. Daar vind je het commentaar op Psalm 8. En daar zegt de Hebreeën schrijver, Hebreeën 2 vers 6, maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet. U hebt hem voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen, met heerlijkheid en eer heb je hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen, alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen, want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen is. En dan zegt hij, nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hebreeën 2 vers 6 tot 10. En dan blijkt het zo te zijn dat het mensenkind, zoals dat vertaald is in Psalm 8, dat is de Ben-Adam. De zoon des mensen. En dan zult u inderdaad zien, ook in het boek Daniël, dat is de titel. Hè, waar inderdaad gaat om zijn heerschappij. Zoals ook inderdaad in Psalm 8 ook wordt weergegeven. Hij is de ware Adam. En bijzonder als je dat inderdaad mag gaan ontdekken. Ook daarin vinden we dus niemand anders dan de Messias. En inderdaad geweldig dat wij in hem mogen zijn. En dat wij in hem mogen weten dat ook wij die positie hebben van heerschappij, maar wel in hem. En inderdaad straks zal dat ook in alle heerlijkheid ook openbaar worden. Zoals ook zijn volk dat boven alles ook zal mogen gaan aanschouwen. Zijn vleeswording, Psalm 139, daar gaan we morgenavond, als ik me niet vergis, over spreken. Hij is ook de koning. Lieve vrienden, hij is niet de koning van de kerk. Toch? Hij is het hoofd van zijn gemeente. Ziet u? Hij is de koning van Israël. En zo zal hij ook straks ook openbaar worden. In Psalm 2 hopen we, moet ik even denken, wanneer over te spreken. Oh ja, zondagavond. Hè? Waar staat, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. We zullen dat die psalm eens in zijn context gaan zien, wat dat betekent als de Heere God zegt, hè, dat hij zijn koning gezalfd heeft over Sion, zijn heilige berg. Heel bijzonder. Hij is ook een bijzondere koning. Ja, natuurlijk is hij een bijzondere koning, want we hebben het over niemand anders dan over de Heer Jezus Christus. Maar hij is ook de koning-priester. Hij is priester, of hij is koning, of hij is priester naar de ordening van Melchizedek. En dan komen we weer terecht in Psalm 110. Melchizedek. Prachtig als je de hoofdstukken 5, 6 en 7 bestudeert in de Hebreeënbrief. Je komt hem, ja, het boek Genesis zomaar even kortstondig tegen. Je komt hem tegen in Psalm 110. Maar als je verder de betekenis daarvan wil lezen, dan moet je naar Hebreeën 5, Hebreeën 6, Hebreeën 7. En dan is het eigenlijk ook nog heel iets bijzonders dat een Hebreeën schrijver zegt, en hij schrijft aan de Hebreeën, ja, hou dat ook vast, een Joodse gelovige, dat blijkt ook helemaal uit die brief, die inderdaad de lezers ook bekend moeten zijn geweest met die tempeldienst. Met dat hele Oude Testament, daar haakt hij op aan. En dan zegt hij, ja, als er ander priesterschap is, dan moet ook een verandering van de wet plaatsvinden. Heb je daar wel eens over nagedacht? Want dan legt hij uit dat ja, onder het Oude Testament de koning kwam uit de stam Juda en de priester kwam uit de stam...
Leven.
Ja, precies. En ja, dat volgens de wet was dat niet mogelijk. Maar, zegt hij, daar moest dus een verandering van wet plaatsvinden. En dan zie je eigenlijk al in verborgen vorm, hè, als er gesproken wordt over een priester naar de ordening van Melchizedek, dat God iets heel bijzonders gaat doen. Die oude wet, nou ja, die oude wet, die wet aan Mozes gegeven, die is tijdelijk. Er zijn trouwens veel meer schriftplaatsen hoor, die dat aanduiden, maar het is zo'n prachtig voorbeeld. Die is tijdelijk. Daar komt, in plaats van het dierlijk bloed, gaat er ander bloed vloeien. En ook daar gaat natuurlijk in de Hebreeën schrijver over, dat die priesters onder het oude verbond, die stonden daar elke dag. Maar de Messias, hè, de priester naar de ordening van Melchizedek, is gezeten voor eeuwig. Hè. Na eenmaal hè, een offer tot stand gebracht, is hij voor eeuwig gezeten. Hij voor eeuwig die zonde hè, weggedaan door zijn kostbaar bloed. Nou, prachtig eigenlijk om die dingen zo ook in dat woord te ontdekken. Hij is de priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is ook de hoge priester die het heiligdom is binnengegaan. En straks, evenals op Yom Kippur, als hij dan aan dat volk verschijnt, zo verwachten ook wij hem uit de hemelen. Hij zal straks verschijnen als degene die op een volmaakte wijze dat volmaakte heiligdom is binnengegaan en naar een volmaakt offer heeft gebracht. En daarom is hij ook de heiland. Is het wel eens opgevallen in Psalm 27? Ik denk een psalm die we best wel vaak gelezen hebben. Dat begint de psalm van David. En dan zegt hij, de Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Wat ik zelf zo mooi vind aan die woorden is dat David zegt, de Heer geeft geen licht en hij geeft geen heil. Nee, hij is zelf dat licht. Hij is dat licht der wereld. Hij is die heiland. Heil is niet iets abstracts. Heil is in de Bijbel een persoon. En gelukkig dat ons heil inderdaad verankerd ligt in de heiland, in de persoon. Hij is mijn licht. Hij is mijn heil. En Psalm 106, om nog maar even... Nog een tekst ook te noemen, vers 21, hij zei, vergaten, dat is heel verdrietig, hè? God hun heiland. Yashia staat daar, dat is eigenlijk ook het woord dat we tegenkomen in de naam Yeshua. Hè? Gij zult hen de naam Jezus geven, Yeshua of Jehoshua. Want hij is het die zijn volk zal zalig maken. Daar ligt dat woord zaligmaker in opgesloten. Zij vergaten God hun heiland, daar heb je weer de godheid van de Heer Jezus. Net als Maria, hè. Mijn ziel verheugt zich in God, mijn heiland of mijn zaligmaker. Ziet u? Ja. Hij is ook de rechter. Psalm 94, vers 2. Rechter van de aarde, verhef u, vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen. Hij zal straks recht spreken op aarde. Tijdens onze vorige conferentie onder andere stilgestaan bij de bergrede. We hebben gezien hoe die toekomstige wereld eruit zal zien. Als inderdaad zij die dorsten naar de gerechtigheid ook zullen, ja, hun dorst ook gelest zal worden. Zij zullen verzadigd worden die daarna verlangen. Dat is die nieuwe tijd waarop de Messias op aarde als rechter zal optreden. En het zal opnemen voor de zwakken, voor de armen, voor de verdrukten. En de hoogmoedigen zal vergelden. Ja, en dan nog even een paar woorden over die laatste woorden van de psalmen. Is je dat wel eens opgevallen? Dat staat, laat alles wat adem heeft, loven de Heere. En daar staat dan, halleluja. Het is niet één woord, het zijn twee woorden. Halleluja, dat is de imperatief, een gebiedende wijs. Betekent lofprijzing, aanbidding. Ja, en dat is eigenlijk die we kennen in die godsnaam, Jod, He, Waaf, He, de korte vorm daarvan, de Heere, hij zal straks aanbeden worden. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Zo eindigt de psalm. Alles wat hij doet, zal gelukken, psalm 1. Mooi, hè? Nou, nog een paar korte opmerkingen. De Hebreeuwse term is Tehilim. Het boek der psalmen. Dat heet in het Hebreeuws de Tehilim. En het waren de lofprijzingen, zo betekent dat. En het waren dan ook, het is het zangboek van de tempeldienst. Daar kwam dat boek der psalmen volledig tot zijn recht. En inderdaad zijn het veelal gebeden, Tehilim. En mooi inderdaad als je inderdaad jezelf, zo waar we het net al over gehad hebben, herkent in soms de omstandigheid waarin die psalmist dan woorden geeft aan datgene wat hij meemaakt. Maar weet u, het is ook soms ook zo mooi, ik weet niet of u dat wel eens doet, om de psalmen te bidden. Bid gewoon eens met de psalmist mee. Tehilim, gebeden, het zijn gebeden. En inderdaad, soms zijn het omstandigheden die niet rechtstreeks op ons van toepassing zijn. Maar soms ook wel. Soms ook dingen waarvan je zegt, daar kan ik eigenlijk ook mee bidden. Met de psalmist. Zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige. Psalm 139. Nou, is dat niet een prachtig gebed? Wat we met de psalmist kunnen meebidden. Misschien tot slot. Eigenlijk herhaal ik nu een beetje mezelf, maar het gaat dus vooral ook veelal over de geschiedenis en over de toekomst van Israël. Houd dat vast, Psalm 105 tot en met 107, prachtig, waarin de geschiedenis van Israël wordt verhaald. Maar ook, zullen we vooral ook zien op zondagavond, hoe ook die glorieuze toekomst van Israël wordt beschreven met de Messias. Die dan op aarde zal verschijnen. In zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En vanuit Jeruzalem dat rijk van vrede en gerechtigheid zal dan oprichten. De psalmen vormen qua grootte slechts een tiende van het Oude Testament. Maar van alle citaten uit het Oude Testament komt de helft uit de psalmen. Is dat niet interessant? Ja, verbaast u niet, hè? Nou, het boek der psalmen, als je dat in verhouding zet tot het hele Oude Testament, de Tanach, dan is het 1/10. Maar van alle citaten uit het Oude Testament komt dus de helft uit de psalmen. Hè? Dus dat geeft ook al aan hoe essentieel de psalmen zijn. Mooi ook dat de psalmen zijn. Verschillende psalmisten. David, bijvoorbeeld 73 psalmen geschreven. Asaf 12, kinderen van Korach 10. Mozes, Salomo. Verschillende personen. En het is zo mooi ook, vind ik zelf. En we hopen daar nog wel even bij psalm 139 ook bij stil te staan. Dat we dus niet alleen de woorden van de psalmist lezen. En dan vooral denk ik aan David. Maar dat we ook daar ook dat leven erheen zien stromen van David. Die hoogtepunten, maar ook die dieptepunten. Zoals de verschillende evangelisten heeft gebruikt. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, verschillende persoonlijkheden. En zo, door die besnaring van die verschillende persoonlijkheden, unieke persoonlijkheden, heeft hij dat woord laten optekenen. Prachtig. En het is niet het woord van Lucas of van Marcus of van David, het is het woord van God. Dat blijft het. Hij heeft het wel door hun besnaring als het ware laten optekenen. Heel bijzonder om ook dat te zien. Nou, de Heer Jezus die citeert zelf ook veel uit de psalmen. We hebben natuurlijk al even genoemd psalm 22. Maar bijvoorbeeld als hij na het laatste avondmaal, dan heft hij met zijn discipelen de lofzang aan. En dat zijn naar alle waarschijnlijkheid de psalmen 113 tot en met 118 geweest. Ze hebben dus die psalmen hebben ze gekend. Ook de discipelen. Ze hebben die gezongen. Hadden geen Johannes de Heerbundel. Ze deden dat uit hun hart, uit hun hoofd. Zij kenden die psalmen. Heel herkenbaar in dat die Joodse wereld waar leren zo cruciaal is. Het kennen van die tekst. Ik zeg er steeds maar even een tekstverwijzing bij. Heb ik ook nodig. Als je echt een Jood hebt in ons midden die echt doorkneed is in de schriften, dan hoef je eigenlijk alleen maar dat woord te noemen en hij kan dan zeggen, oh, dat is daar en daar. Heel mooi. Ja. En zo zal, dus, zoals ik het net zei, alle waarschijnlijk ook de Heer Jezus, Psalm 22, volledig gereciteerd hebben op het kruis van Golgotha. Te midden van zijn strijd, van zijn moeite, van zijn angst, van zijn pijn, daar staat het woord van God op zijn lippen. Mooi, hè? Wat hem tot troost is geweest. Waarvan hij wist dat datgene, daar ga ik toch nog, moet dan even oppassen, maar in ieder geval dat vervuld wordt. Hè? Dat datgene wat daar staat, hè? De psalmist is opgetekend door David. Prachtig. Hè? Nou, hebben we het al even gezegd, hè, dat Petrus op de Pinksterdag dan ook inderdaad vanuit Psalm 16, Psalm 110, Psalm 132 bewijs geeft, hè, dat Jezus is opgestaan uit de doden. Nou, het laatste, en ik zie dat ik dan zo'n beetje ga stoppen, is dat je het boek der psalmen in 5 delen kan onderdelen, verdelen. Ja, het zijn eigenlijk 5 boeken. En zeg maar eens, hè, zoals Mozes de 5 boeken van de Pentateuch heeft gegeven, hè, zo heeft David, zijn de psalmen eigenlijk de Pentateuch, de 5 boeken van David, de psalmen. Eigenlijk elke sectie van die 5 delen, en u ziet ze ook in uw Bijbel ook hè, dat eerste boek, tweede, derde, vierde, vijfde boek, dat eindigt steeds ook met een lofprijzing. Verbaast u niet, toch, of wel? Nee. En een amen, hè? Amen, ja, amen. Alleen in Psalm 150 ontbreekt dat. Wonderlijk. En waarom? Laat alles wat adem heeft de Heere loven. En dat zal inderdaad tot in de eeuwigheid doorgaan. Er zal geen amen, geen slot meer zijn. Geen afsluiting zijn. Het zal straks zo zijn tot in alle eeuwigheid. Nou, heel kort nog, Psalm 1 vers 41, dat wordt ook wel het Genesis gedeelte genoemd van de psalmen. Psalm 1 tot en met 41, daar gaat het over Bereshit, in het begin. Want u weet misschien wel dat de eerste 5 Bijbelboeken worden in de Hebreeuwse Bijbel genoemd bij de eerste woorden waarmee zij beginnen. Bereshit, in het begin. Eigenlijk niet het begin. Je kan dat kun je niet aanduiden. Je kan daar geen jaartal bij zetten. Het is in begin. Bereshit schiep God de hemel en de aarde. En dan later begint de Heere met de telling van de dagen. Maar goed, dat even terzijde. Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen op Psalm 1 tot en met 41, daar vinden we Gods raad met de mens. En dan begint dat dus met de raadgever, de mens, met een hoofdletter. En dat hebben we net gezien uit Psalm 1. Niemand anders dan de Heer Jezus Christus zelf. Daar vinden we het beginsel. Welzalig de man. Daar moet ons oog op gericht zijn. Die niet wandelt in de raad van de goddeloze, die niet staat in de weg van de zondaars, enzovoort, enzovoort. Die zijn leven in ons uitleeft, in de gelovige uitleeft. Daar gaat het om. Psalm 42 tot en met 72, dat zou je kunnen zeggen het Exodus gedeelte. Daar gaat het over het lijden van het volk dat in zijn nood tot de Heere roept om verlossing. En zo begint het boek Exodus. En zo begint ook dat eerste boek van die tweede sectie, Psalm 42. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dan zegt de psalmist, wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Ja, en dan is eigenlijk zo mooi, hè, dat je dan het laatste, hè, van die psalm, psalm 72, en er staat: O God, geef de koning uw recht en uw gerechtigheid aan de zoon van de koning, dan zal hij over uw volk recht spreken met gerechtigheid en over uw ellendigen met recht. Psalm 72. Dat is het einde van het Exodus gedeelte. En dan staat er dan hier: eindigen de gebeden van David, want ze zijn vervuld. In Salomo, maar uiteindelijk de meerdere van Salomo. Dan komen we bij Psalm 73 tot en met 89. Dat is dat Leviticus gedeelte. Dan gaat het over dat heiligdom, weet je wel? En wees heilig, want ik ben heilig. Leviticus. Bijzonder dat ook Psalm 73 begint ook, hè, met Asaf die zegt: ja, God is goed voor Israël. En dan staat erachter: voor hen die zuiver zijn van hart. Daar heb je dat. Wees heilig, want ik ben heilig. En dan prachtig, hè, die psalm, als je die verder doorleest, dat Asaf dan op een gegeven moment bijna verbitterd wordt. Hè? Dat hij ziet dat het rechtvaardige zo voor de wind gaat. Totdat hij inderdaad Gods heiligdom binnenging. Zegt u dat? Ja. En dan kantelt alles. Dan ziet hij dat de Heere die goddelozen op gladde paden brengt en ze ineenstorten, enzovoort, enzovoort. Dat er niks van ze overblijft. En uiteindelijk de Heere tot zijn doel komt. Prachtig. Het Leviticus gedeelte. Ja, en dan Psalm 90 tot en met 106. Dat is dan het Numeri gedeelte. Numeri, Bemidbar is het in het Hebreeuws, in de woestijn. En daar begint het, ja, met, kan het ook anders, met Psalm 90, de psalm van Mozes. En bijzonder natuurlijk, dat is vermoedelijk de oudste psalm. En dan staat er in gebed van Mozes, de man Gods, Psalm 90, vers 1 en 2. Heere, u bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. En wat zal dat geklonken hebben, deze psalm van Mozes, terwijl dat volk in de woestijn was, terwijl die volk dagelijks werd geconfronteerd met de vergankelijkheid. Terwijl daar dagelijks mensen stierven, want er is een hele generatie, is voortijdig gestorven. Heeft u dat wel eens gerealiseerd? Er is heel wat geweest. Tegenover die vergankelijkheid staat die onvergankelijkheid van God. Eer de bergen geboren waren en u de aarde en wereld voortbracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. En wat zegt dan Mozes? Heel mooi. Leer ons zo onze dagen tellen dat wij een wijs hart verkrijgen. Moeten wij ook, hè? Maar zeker in die tijd. Het volk kon zijn dagen tellen, lieve vrienden. 40, die ongelovige generatie, die Egypte-generatie, die is daar vroegtijdig gestorven, die konden hun dagen tellen. Ziet u hoe mooi het soms is als je even naar die context kijkt? Bemidbar, in de woestijn. En nou, dan tenslotte, daar sluiten we mee af, Psalm 107 tot 150, dat is het Deuteronomium gedeelte. Hadewarim in het Hebreeuws, de woorden. En daar blikt Mozes terug. En daar verhaalt hij nog weer eens in zijn laatste toespraak. Al die wonderen van God, maar ook het volk ook waarschuwt, nog voordat zij het beloofde land binnengaan. En mooi in Psalm 107, waar dan daarmee opent, dat vijfde boek van de psalmen. Toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, redde hij hun uit hun angsten. En zo is het maar net. Zo is het met Israël. En we bidden ook dat deze tijd waarin het volk zich bevindt, dat ook velen in hun nood tot de Heere zullen roepen. En we bidden zo dat die duizenden Bijbels, lieve vrienden, die zijn uitgegaan over al die Joodse gemeenschappen, dat die gepakt zullen worden, dat die gelezen zullen worden. Dat ze in hun benauwdheid de Heere zullen aanroepen en ook weten vanuit het woord wie de Heere is. Daarom geloof ik persoonlijk ook dat de verspreiding van Gods woord ook een profetische betekenis heeft. Je bidt natuurlijk dat ze nu tot de kennis mogen komen. Maar we zien ook dat naarmate de tijd vordert en de moeite en de druk toeneemt, dat dat ook, ja, ze die evangelist, hè, waar we het net over hadden, in handen zal geven. Door Gods geest. En dat ze hem zullen mogen spreken. Mogen leren kennen. Hè, waarvan Mozes, de profeten en de psalmen gesproken hebben. Niemand anders dan Jezus, de Messias. De openbaring van Israëls Messias in de psalmen. Geloofd en geprezen zij zijn wonderbare en heilige naam. Amen.